Dus wie wil er iets zeggen? Wie wil er iets delen? Wie wil er iets vragen? Over meditatie, of over relaties, of over het ontbreken van een relatie. Ga je gang. En natuurlijk is dit waarschijnlijk ook eng, hè? Dus meteen kunnen we de meditatie gebruiken in de praktijk. Dus als je op dit moment zoiets hebt van, ik kijk even de kat uit de boom. Ik heb wel een vraag, maar laat ik even wachten tot iemand anders aan de beurt geweest is. Bla bla bla, weet je wel. Dat is je ego. En probeer dat niet te veroordelen. Het is volstrekt oké. Het is eng om in een groep van, wat zijn we, 88 mensen? Ja? Om dan iets van jezelf te laten horen. Dus als je dat mag voelen, een beetje dat gevoel van eng, een beetje dat gevoel van ik kijk liever de kat uit de boom. Als je daar niet over oordeelt, ontstaat er meteen een beetje ruimte. Ja? En dan is het oké. Misschien dat je over een half uur dan ineens denkt, oké, nou stel ik mijn vraag. En anders, als het een vraag is die te eng is, dan mail je hem gewoon. Ja, dat mailen gaat sowieso met privacy. Als ik al mails later op de cursuswebsite plaats, dan is dat altijd alleen nadat je toestemming hebt gegeven en eventueel dingen hebt veranderd om je privacy te beschermen. Oké, inmiddels zijn er al een hoop handjes naar boven gegaan. Dus Marieke, jij moet zeggen wie het eerst is.
Ja, Paul Habers.
Je Paul, ga je gang.
Ga je gang.
Hé, hey, dankjewel Jan. ik heb eigenlijk een vraag over hoe om te gaan met een spiritueel pad, zoals dit. En een partner die totaal niet spiritueel is. Die iets heeft van, ja, nou ja, dat is jouw zaak. Je mag je hobby hebben, maar ik heb dat niet. En als er dan dingen zijn waarbij ik denk van, nou, dit wringt of dit geeft een hoop gedoe, dat ik dan niet het spirituele pad erbij ga halen. Zo van, ja, maar dat wil ik doen, want ik wil ook spiritueel verder komen. En dan heeft hij iets, ja, dat jou kunt, maar ik zit daar niet mee. Hoe zou ik daarmee om kunnen gaan?
Ja, dat hangt een beetje af van of zijn, zeg maar, niet geïnteresseerd zijn in spiritualiteit leidt tot een houding ten opzichte van jou die je beknellend vindt, die je veroordelend vindt of denigrerend vindt of beperkend in een of andere manier. Ja, en dan kun je je eigen spiritualiteit inzetten om met die beknelling te dealen. Dus dan kun je in feite de, zeg maar, stel dat hij nee, laat ik het andersom doen. Wat is voor jou het dan heel concreet, wat maakt het dan tot een probleem? Want op zich zou je kunnen zeggen, ik vind het jammer dat ik er niet over kan delen. Zou ik kunnen voorstellen dat het jammer is, maar dat is niet, hoeft niet echt een probleem te zijn. Want je kan je spiritualiteit met andere mensen delen die wel ermee bezig zijn.
Ja.
Dus wat voor probleem levert het op voor jou?
Een van de dingen die ik in spiritualiteit probeer wat heldere kijk op te krijgen is kwaadheid. Kwaadheid met wat dan ook. En af en toe kan hij ongelooflijk kwaad zijn op mij. En dat gaat nergens over. Dan heb ik me niet goed geschoren. Of vergeten een nieuwe blouse aan te trekken en blablabla. En dan kan hij zo kwaad zijn dat hij iets heeft van, joh, ik kijk je pas aan wanneer je een schone blouse aan hebt. Ik noem maar wat.
Ja.
En dan heb ik iets, en dat gebeurt dan met een zekere regelmaat, dat ik denk van, hè, dat is zo'n sleets patroon aan het worden. En ik denk van, ja, daar wil ik nou eigenlijk een beetje vanaf.
Ja.
Van die manier van met elkaar communiceren.
Ja, dat snap ik, ja.
Dus dan kan ik voor zijn door op tijd een schone blouse aan te trekken, want dan wordt hij niet kwaad, maar dan komt er alweer iets anders op het pad, van dat ik de pan niet goed in de vaatwasser heb gezet.
Ja. Kijk, dus dan denk ik dat dit probleem is in principe niet een probleem wat ontstaat omdat hij niet spiritueel is en jij wel. Je kunt gewoon vanuit jouw spiritualiteit kun je zeggen, lieverd, ik vind het heel onprettig dat je commentaar hebt op hoe ik me kleed. Je hebt misschien wel gelijk dat het een blouse is met een scheur, maar hier voel ik me prettig in. Dus wil je je vanaf nu niet bemoeien met hoe ik me kleed? Ik zou graag die vrijheid willen blijven voelen in onze relatie, dat ik me mag kleden. Ja? En soms vind ik het leuk om me te kleden op een manier die jou voor jou prettig is. Maar soms wil ik me gewoon niet eens bezighouden met mijn kleding. Ja, dus dan in feite vraag je het recht op autonomie. En dat is natuurlijk wel iets wat je uit je spiritualiteit ontleent. Alle mensen gaan weliswaar relaties aan, maar zijn daardoor niet ineens elkaars papa en mama geworden. Zijn in feite zelfstandige volwassenen. Je hebt dus geen enkel recht op de ander. Kijk, hij kan natuurlijk zeggen, het stoort me vreselijk als ik zie dat je kleding draagt die niet schoon is of niet verzorgd. En dan kan je natuurlijk vragen van, hoe komt dat? Waarom stoort dat jou zo? Waarom zie je dat als iets negatiefs en niet als dat ik mij volkomen op mijn gemak voel bij jou? En me dus helemaal niet meer hoef te richten met mijn kleding naar jouw oordeel. Ja, waarom is dit een probleem voor jou? Dus dat is geïnteresseerd zijn in de achtergrond. Achter het gedrag. Dat is typisch iets wat je vanuit spiritualiteit kunt doen. Zeggen van, oké, mensen willen nooit kwaad, maar hebben zelf een probleem waar ze niet goed mee kunnen dealen. Dus dat is één ding. Wat zit erachter? Wat ervaar je eigenlijk als je mij in deze kleding ziet? Waarom stoort het jou zo? Waarom denk je dat je met kwaadheid mijn liefde kunt behouden? Die manier, en dan eventueel zeggen, voor mij is dit heel onprettig.
Ja, doet me denken aan mijn moeder, die vroeger altijd zei van, schone kleren aan, want anders word ik erop aangekeken zo.
Ja. Ja, dus dat zou bij hem ook kunnen zijn. Ja? Als je het openbaar, zeg maar, op een wat slordige manier, en hij schaamt zich dan voor jou, laat hem dat dan zeggen. Ik geneer me dan. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, oké, dat begrijp ik wel. Mijn moeder had dat ook. En dan kan je eventueel praten over wat zou jou kunnen helpen? Zou het jou helpen als je weet dat ik me dan juist helemaal op mijn gemak voel? Dat ik daar blij van word, van slordige kleren. Dat dat een keuze is en niet een soort onvolwassenheid van mijn kant dat ik niet goed voor mezelf zorg. Bijvoorbeeld, ja, dus je geneert je over iets wat er niet is.
Ja.
Dat is het gesprek. En uiteindelijk natuurlijk, de bottom line is natuurlijk altijd, als het je niet bevalt, dan moet je weggaan. Ja, dat. Maar dat is pas nadat je al die openheid, dat je het besproken, wat zit er bij jou achter, wat zit er bij mij achter. Ja, de problemen in relaties ontstaan bijna altijd, omdat die ultieme consequentie, dat is voor de meeste mensen te beangstigen. De ultieme consequentie is dat als jij mij niet meer lief vindt, dan moet je de relatie beëindigen. Ja? En natuurlijk zal de ander zeggen, ik vind je nog wel lief, alleen je kleding deugt niet. En dan zou jij zeggen, oké, maar dit is toch echt mijn verantwoordelijkheid, mijn kleding, en niet de jouwe.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is eigenlijk dat is een soort integriteit. Van waaruit je als het ware, zonder dat je hem maar weer verwijt dat hij jouw dingen verwijt. Ja, want dat is waarschijnlijk wat je nu af en toe voelt, dat jij weer boos wordt op hem, omdat hij zo onredelijk reageert op jouw kleding of wat dan ook.
Ja.
En dan trek je terug, dan ga je mokkend zitten zwijgen in een hoekje of iets dergelijks.
Nou ja, een tijd heeft geholpen als ik zei van, god, ik vind je zo mooi als je zo kwaad bent. En dan begint hij te lachen.
Ah, ja.
En dan, maar ja, weet je, dat werkt, dat is een trucje natuurlijk, dat werkt ook niet altijd.
Ja, nee, dat
en op een gegeven moment heb ik iets van, ja, maar jij kleed je altijd prachtig en zo, daar ga ik toch ook niks van zeggen als jij dat doet. Ja. Als je je picobello kleedt, prima. Soms denk ik van, nou, hou die blouses 3 dagen aan, wat maakt jou dan nou uit zo? Ja. Maar dat doe je ook niet. Ja. Weet je, en dan geeft dat een soort discussie van, ik heb gelijk en jij hebt ook gelijk. En, maar ik vind het wel heel nuttig wat je me meegeeft, want ik ga er eens even op beroeden.
Ja, het kan gaan bijdragen zelfs als je dit werkelijk gaat bespreken. Dus het betekent eerst dat je jezelf serieus neemt hier. En het niet wegwuift met een soort van, maar verder is die wel aardig, dus ik slik het wel. Daar zit al een soort sjoemelen met jezelf in. Ja, nee, op het moment dat je werkelijk je gekwetst voelt door een opmerking daarover en zijn boze reactie, dan moet je dat serieus nemen. En dan kan je natuurlijk het beste eerst je eigen boosheid eerst zelf containen, hè, zoals je tegenwoordig zo mooi zegt. Dus eerst gewoon dat voelen, toelaten en zo. Ik mag boos zijn, dit is mijn boosheid, is helemaal oké. Maar dan toch vervolgens wel met hem daarover in gesprek gaan en zeggen van, ik constateer een patroon in onze relatie waar ik niet blij mee ben, wat mij af en toe beknelt. En daar wil ik het met jou over hebben, want ik heb het idee dat het jou ook beknelt.
Ja. Helder.
Ja?
Dankjewel.
Oké, okay, jij ook bedankt, Paul. Wie volgt?
Tom.
Tom.
Ik merk dat er een vertraging zit in het openzetten van... Ja, nu is je microfoon open, Tom. Okay. Ga je gang.
Ja, goedenavond. Ik ben de partner van Tom. Ik ben Inge.
Inge.
Goedenavond.
Ja, oké. Okay.
Ik heb eigenlijk een eerder ja, praktische vraag over de meditatie.
Ja.
Ik vroeg mij af, tijdens het mediteren vroeg ik mij de uiteraard af, ben je eigenlijk aan het denken vanaf dat er woorden in je hoofd komen?
Ja en nee. Als je wat langer deze methode beoefent, dan ga je dat zelf ook zien, dat je soms in een fractie van een seconde al weet wat je meteen daarna in woorden gaat denken. Maar in het begin is het vaak net andersom, dat je dingen pas beseft nadat je ze in woorden gedacht hebt. Omdat dat bewustzijn zo gewend is om zich te identificeren met de taal in de geest. En taal is hier ook beelden. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld het woord banaan nu zeg, dan kan je ook een beeld zien. Naast het woord banaan, wat je dan kunt horen als gedachte. En wat je zelfs als tekst kunt zien. Een B en een N met drie A's. Hè? Twee N'en, drie A's en een B. Ja, banaan. Dus het zijn allemaal manieren waarop de denkende geest als het ware reproduceert. Zeg maar een soort vorm geeft aan bewustzijn. Je zou kunnen zeggen, bewustzijn manifesteert zich in de vorm van beelden en taal. En innerlijke stem. Dus dat hele proces wordt geleidelijk aan, word je je daar bewuster van. Dus in het begin is het vaak zo, als je beoefent, dat de denkende geest zegt, oh, nu ben ik in het hier en nu. En dat je dan dus in het hier en nu bent. En dan even later zegt de denkende geest, wat ga ik vanavond eten? En dan ben je over een denken over het eten en dan ben je dus afgeleid. Dus soms zegt de denkende geest dingen over het hier en nu. Je bent je bewust van dat je op een stoel zit. Ik zit nu op een stoel, zegt de denkende geest. Oh, je ziet die gedachte en meteen zegt de denkende geest, oh, ik ben nu mijn eigen gedachten aan het waarnemen. Bla, 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 ja. Dus in het begin is het heel normaal dat die denkende geest voortdurend meebabbelt met waar je bewust van bent. Natuurlijk, af en toe dwaal je ook af over dingen die al geweest zijn of nog moeten komen of ergens anders. Maar ook als je heel aandachtig aanwezig bent in je eigen kamer, in het hier en nu. En je ziet een bloempot en de geest zegt, een bloempot, weet je wel. Je kijkt naar buiten, slecht weer vandaag, weet je wel. Dus de hele tijd geeft die denkende geest een soort constant commentaar, een soort beschrijving, een soort bla bla bla. Een beetje zoals in die in Engelse films. De ondertiteling in Engelse films laat niet alleen de tekst zien van de acteurs, maar ook de geluiden in de film. Hè? Door slamming, als er een deur knalt. Car racing, als een auto lawaai maakt, weet je wel. Als er in een bar binnengekomen wordt. Indistinct chatter heet dat dan. Hè? Dus onbestemd gebabbel op de achtergrond. Ja, dus dat is in feite wat onze geest ook doet. Als je aan het mediteren bent, dus als je in het hier en nu aanwezig bent, heeft die denkende geest toch de neiging om alles wat je ervaart op dat moment ook meteen even te benoemen. Hé, dit is een bureaublad, weet je. Oh, daar ligt mijn gewone bril, dat soort dingen. De hele tijd door, bla bla bla. Stoor je daar niet aan. Je wordt vanzelf ervan bewust dat die gedachtes weer worden waargenomen door dat bewustzijn. En op een bepaald moment gaat dat bewustzijn ook doorkrijgen wat je gaat denken voordat je het gaat denken. En dan hoef je het zelfs niet eens meer te denken. Ja, dat wil zeggen, dan hoef je het niet meer in taal te laten gebeuren, want je weet het al. Dus dan zit je echt alleen maar te zijn, te weten, een soort beseffen dat je bent. Dus het kan een paar jaar duren. Ja, maar dit is dus het hele proces. Dus vooral niet storen aan gedachten, ook als die gedachten gaan over het mediteren.
Oké.
Okay. Ja? Is je vraag hiermee beantwoord?
Absoluut, absoluut. Dank je wel. Ja.
Oké, okay. Wie volgt?
Sjaan.
Sjaan, ga je gang.
Ja, ik bedacht me vandaag dat... Dat had ik vroeger ook al. En dan kon ik heel erg gelukkig zijn van binnen. En, maar dan had het ook met bijvoorbeeld mijn moeder te maken. Of met, op dit moment heeft het met een vriendin te maken waar ik verliefd op ben.
Mm-hmm.
En die heeft dat niet beantwoord. Ik heb het wel uitgesproken.
Mm-hmm.
Maar ik had vandaag toch een heel... Ja, eigenlijk een heel liefdesgevoel. En dat was in mezelf meer. En ik heb... Soms kan ik ervan genieten, maar ik heb soms ook dat ik denk... Dan ga ik me juist alleen voelen omdat ik niemand heb om het op te richten.
Ja.
En dat vond ik zo opmerkelijk. Ik dacht, oh, dat is wel een goede vraag voor vanavond.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus op zich dat liefde kunnen voelen zonder dat er een object is van je liefde, is een, iets wat je in deze vorm van meditatie af en toe kunt ervaren. En wat je dus kennelijk al af en toe ervaart ook, vanuit jezelf al.
Ja.
En dat is helemaal natuurlijk heel erg mooi. Op dat moment ben je dus ook niet ongelukkig.
Nee.
Maar op andere momenten kan je als het ware het gevoel hebben dat je het ook zo graag zou willen delen.
Ja.
En waarom is er niet iemand waar ik dat op dit moment mee kan delen? En op dat moment is het natuurlijk weer het ego wat iets nodig heeft, namelijk een ander die het prettig vindt om mijn liefde te ontvangen.
Ja.
En daar zit natuurlijk langs de achterdeur ook het verlangen naar de liefde van een ander voor jou zit daar ook weer in.
Ja.
Dus dat is zeg maar heel normaal ook. Het verlangen naar iemand om te beminnen en door bemind te worden is een van de diepste drijfveren van ons ego. En natuurlijk, het ego is dus niet iets verkeerds. Het probleem ontstaat alleen als we volledig geïdentificeerd zijn met dat ego. En dit gevoel dus niet alleen als een naar gevoel gaan beschouwen, maar het vervolgens ook gaan bestrijden en onszelf erover gaan veroordelen. Wat meestal samengaat. Dus je veroordeelt jezelf erover, dan is het ineens toch, waarom wil niemand mijn liefde hebben, weet je wel? Is mijn liefde niet goed genoeg? Of waar ben ik misschien niet om van te houden, waardoor mensen niet geïnteresseerd zijn in mijn liefde? Wat dan ook. Er zit altijd zelfafwijzing achter. Eigenlijk elke vorm van beknelling is uiteindelijk ook een vorm van zelfafwijzing.
Ja.
Dus dan kan je dat gaan herkennen. Oh, dit is mijn bui waarin ik zeg maar de partner mis om mijn liefde mee te delen. En dan probeer je daar weer met vriendelijkheid naar te kijken. Dit is mijn ego, is heel normaal, is niks verkeerds aan. Ik mag dit voelen, ik ben dit niet. En dan geleidelijk aan ga je dus zien dat als je met liefde kijkt naar je gebrek aan liefde, lossen die twee elkaar op. Maar dat kost wel enige oefening. Dit is het hele punt. Dus ik vertel allemaal mooie dingen waarvan het ego ook zegt van, oh, dat lijkt me leuk, dat wil ik ook wel. En je moet daarvoor elke dag mediteren. Niet te veel ineens, dat heb ik in de cursus al uiteengezet. Hè. Begin maar gewoon met een paar keer per dag 5 minuten. Niet te ambitieus, want dan wordt het toch weer een worsteling met jezelf. Het is een oefening en liefdevol kijken naar jezelf. Dus moet je niet al te hoge ambities daarin hebben. Maar geleidelijk aan dat leren. Leren om onvoorwaardelijke vriendelijkheid te hebben ten opzichte van je eigen gevoelens. Je mag alles voelen. En dan verdwijnt geleidelijk aan de beknelling eruit. Dus dit kan je gebruiken als beoefening. Als je dit regelmatig hebt, dat gevoel van gemis, dan is dat het gevoel wat je probeert te omhelzen met liefdevol gewaarzijn.
Oké, dankjewel.
Ja. Wie volgt?
Zal ik een chatvraag tussendoor doen?
Ja, is goed.
Een anonieme. Heeft Jan nog wijze woorden voor iemand die aan het begin van een echtscheiding zit en helaas niet de spirituele relatie heeft kunnen hebben die zo gewenst was?
Ja, wijze woorden. It's a hell of a job, scheiden. Ja, buitengewoon pijnlijk. Er valt weinig aan te verbeteren. Dit is gewoon even ervan uitgaande dat je liever niet zou scheiden. Want het kan natuurlijk ook het einde van een hoop ellende zijn. En dan zou je zelfs opluchting kunnen voelen. Dus dit is het punt. Als je aan het begin van een scheiding staat, dan kan je ervan uitgaan dat er behoorlijk op je pijnlijke knoppen gedrukt zal gaan worden. En hoe meer je in staat bent om daar dan weer vriendelijk voor te blijven, hoe vriendelijker je ook kunt blijven voor je ex-partner, die waarschijnlijk ook dingen gaat doen en zeggen die weer heel pijnlijk voor jou zijn. En wederzijds weer ook natuurlijk. Ja, en kun je van het scheidingsproces een boeiend spiritueel proces maken. Ook als de ander niet met spiritualiteit bezig is, dan kun jij toch door iedere keer weer terug te gaan naar dat van, oké, ik vind het naar, maar de ander vindt het ook naar. De ander zegt misschien wel hele pijnlijke en rare en vervelende dingen, maar dat is kennelijk voor die ander dan ook een manier om pijn te voelen of wat dan ook. Enfin, je probeert als het ware niet te oordelen. En als je dan af en toe wel oordeelt, dan probeer je daar dus niet over te oordelen. Dan mag dat ook best. Ja, op die manier maak je van je scheiding, van je, zeg maar, van je pijnlijke periode, maak je een versneld groeiproces. Ik heb dat een paar jaar geleden meegemaakt, toen ook in een scheidingsperiode. En toen heb ik daar dat boek over liefde en loslaten over geschreven. Dus dat boek gaat heel erg over de, zeg maar, het pijnlijkste wat het ego kan meemaken. Even nog los misschien van een terminale ziekte en doodgaan, wat waarschijnlijk ook heel erg pijnlijk is, maar een relatie verliezen. Ja, dat is een van de pijnlijkste dingen. Ja, daar kan je iets moois van maken. Iets, in ieder geval iets waardevols. Dus dat is hooguit wat ik je kan meegeven. Bereid je voor op een moeilijke tijd. Ja?
Ja, dan deze sluit er een beetje op aan. Ik heb een hele moeilijke relatie die ik los wil laten, maar dat vind ik doodeng. Hoe ga ik daarmee om? En heb erg veel pijn ervaren in deze relatie met vreemdgaan en zo, et cetera.
Ja. De partner ging vreemd dan vermoedelijk, ja.
Denk ik, ja.
Ja, dus dat is heel eng. Ook als je een partner hebt waarvan je eigenlijk al het gevoel hebt dat hij veel meer ellende veroorzaakt dan geluk, is het toch heel beangstigend om zo'n relatie te beëindigen, want het is een onderdeel van je zelfbeeld. In, ik geloof, les 2 hè, in de cursus wordt dat helemaal uitgelegd, hè, met die schillen, hè, met negatief geloof en de basisregels en patronen en denken, voelen en gedrag en zo. En daar is een relatie een heel belangrijk onderdeel van geworden in de loop der jaren, dat je met iemand een relatie hebt. Dat wordt een stukje zelfbeeld. En zodra dat dus beëindigd wordt, alleen al de gedachte aan het beëindigen, vervult je met angst. Dat is het ego wat dan gewoon bang is voor identiteitsverlies. En terwijl dus de narigheid al zo'n beetje tot boven je hoofd gegroeid is, ben je nog steeds bang om iemand kwijt te raken. Dat is het bizarre van dit ecosysteem. Dus je moet echt dus hierin oefenen, in geleidelijk aan als het ware wennen aan dat idee dat je beter af bent zonder deze relatie dan met. En natuurlijk, voor zover de partner nog enigszins in staat is ook om te communiceren, moet je wel ook met de partner hierover gaan praten. Moet je ook gaan vertellen van, voor mij is het eind een beetje in zicht. Ik zie het echt niet meer zitten met jou. Ik heb te veel pijnlijke gevoelens bij jou. Ik snap dat het voor jou heel belangrijk is om vreemd te gaan. Dus probeer niet in dat gebied te komen van jij hebt de boel verraden en jij hebt de relatie laten springen. En het is jouw schuld omdat jij je poten niet kan thuishouden van andere wijven. Dat soort dingen. Maar ik ga meteen Haags praten als ik banale dingen wil zeggen. En dat probeer daar niet te komen, want de ander heeft werkelijk, weet je wel, zijn gevoel gevolgd hierin. En dat kan wel een heel, zeg maar, een heel getordeerd gevoel zijn, helemaal door ego's, angsten en beknellingen en zo. Maar evengoed, de ander doet gewoon wat hij moet doen, kennelijk. Ja? En ook als er over gelogen is en zo, dan is dat ongetwijfeld te maken met het feit dat hij bang was voor jouw veroordeling over zijn verlangens, buitenechtelijke verlangens. Ja, dus ook daarin heb je een aandeel gehad in het feit dat die dingen stiekem deed. En het feit dat kennelijk de seksualiteit in jullie relatie niet meer zo sprankelend was, wat ook maakt dat partners dan interesse krijgen in anderen. Kortom, je bent zelf mede verantwoordelijk voor het stuk lopen van welke relatie dan ook. Ook als het, zeg maar, een blatant voorbeeld is van hoe de partner werkelijk met drugs en seks en de beest uitgehangen heeft. Ook dan was het jouw verantwoordelijkheid dat je aanvankelijk met deze partner in zee gegaan bent. Dus neem je verantwoordelijkheid voor het aangegaan zijn van deze relatie. En neem je verantwoordelijkheid voor dat het nu klaar is. Ja, en oordeel niet over jezelf als een soort mislukking. En oordeel niet over hem als een soort dader van, weet je wel, iets heel schuldigs of zo. Probeer gewoon te zeggen van, het is op, weet je wel, het is klaar. En natuurlijk is dat hartstikke moeilijk, want er wordt op allerlei knoppen gedrukt bij jou van gekwetste onschuld en zo. Ja, dus dat is waarom je veel moet beoefenen om ook een relatie einde als een liefdevol samenwerking te kunnen gaan doen. En tot die tijd moet je eventueel gewoon maar kappen met die handel. Ja, doet pijn, maar dan maar een korte pijn. Kappen, niet meer communiceren. Als communiceren toch alleen maar weer herhaling is van dezelfde ellende, dan moet je daarmee ophouden. Moet je gewoon een tijd lang niet communiceren. Dus ook dat is ook is de vooruitzicht is gewoon een moeilijke tijd. Er is geen tip die het eventjes lekker swingend doet voorbijgaan. En de enige tip om het lijden te beperken is, probeer vriendelijk te blijven voor jezelf en voor je eigen lijden. Dus neem dat lijden. Ja? Laat dat rouwproces zich afspelen in je. Probeer dat niet te veroordelen. Probeer het niet te versnellen ook met trucjes. Zoals elke avond een fles wijn leeg drinken. Levert alleen maar meer ellende op. Ja? Neem die ellende gewoon. Neem gewoon de ellende van een relatiebreuk. Neem hem, geef jezelf de tijd ook om minstens een half jaar daar gewoon naar van te zijn. Onder te lijden, afhankelijk natuurlijk van hoe lang de relatie geduurd heeft en zo. En als het niet lukt om op een vriendelijke, volwassen manier afscheid van elkaar te nemen, dan maar gewoon op de nare manier. Maar probeer dan nog niet te oordelen over jezelf. Oké?
Ja. Er komen meer vragen op de chat binnen. Zal ik...
Doe maar weer eerst de mensen met een hand op, want die krijgen zeker zijn voorrang. Ik heb eigenlijk liever dat ik zie wie de vraag stelt. Het is voor mij iets prettiger om met je in gesprek te gaan dan alleen maar de vraag te horen. Dus beperk dat vragen per chat echt alleen maar als je het echt te eng vindt om hem live te stellen, maar niet uit een soort gemakzucht. Oké, dus wie is aan de beurt?
Marian,
ga je gang. Je microfoon staat al open.
Hij staat al aan, ja, sorry. Ja, mijn vraag is over de meditatie. Ik snap wat je daarin bedoelt. Ik heb het nagelezen. Van het stilzitten en de gedachten voorbij laten gaan. Mijn vraag is dan, is het met alles dan zo simpel? Want wat gebeurt er dan als je weer in een conflict zit, van, waardoor je heel erg gekwetst bent geweest door familieproblemen? Waar ik vandaag behoorlijk in zat. En dan heb ik zoiets van, is het dan gewoon een vorm inderdaad om toch in je lichaam al die oude shit en pijn op te ruimen? Of is het gewoon inderdaad een vorm van, ja, je eigen er niet mee te mengen en dan gewoon maar in dat stuk meditatie te blijven? Dan zeg ik, ja, dan is het eigenlijk allemaal heel simpel. Want dan is het een vorm van, ontkennen is het ook niet echt, maar het is dan een vorm, oké, je blijft in die meditatie en alles in het leven gaat over.
Dat is niet de bedoeling, maar ik snap wel waar de vraag vandaan komt. Omdat het aanvankelijk misschien wel heel eenvoudig klinkt. Van kijk maar naar je gedachten, je bent je gedachten niet, dus nare gedachten lossen op in de open ruime staat van het liefdevol gewaarzijn. Totdat je zelf nare gedachten hebt. En dan kan je wel gaan zitten met laat ze maar oplossen in de liefdevolle staat van gewaarzijn. Maar het gaat gewoon niet lukken.
Nee.
Ja, het is gewoon, de gedachten zijn zoveel sterker en je beknelt gewoon. En dat is de situatie waarin we ons dus nu bevinden. We bevinden ons in een situatie waarin we niet verlicht zijn. Als je verlicht bent, ja, dan kan er geen enkele familieruzie jou nog, zeg maar, echt verstoren. Wel een beetje, maar dan kan je er onmiddellijk naar kijken. En dan zeg je, oh, het is een familie. Maar daar zijn we niet. Dus wij hebben gewoon nog een ego wat reageert, zeg maar, op knoppendrukkerij.
Ja.
En dan kan meditatie wel degelijk helpen om de eerste scherpe kantjes er een beetje af te halen. Dus wat gebeurt er doorgaans als je helemaal niet mediteert? Ga je meteen terugschelden. Ja, dus als iemand iets zegt wat jij naar vindt, ga je meteen de ander dat verwijten. Ja, dus je legt alle verantwoordelijkheid voor je eigen nare gevoelens bij degene die ze getriggerd heeft. Dat is hoe doorgaans het ego reageert. Door jouw opmerking voel ik me nu naar, dus het is jouw schuld dat ik me naar voel. Terwijl in werkelijkheid de opmerking van de ander is een trigger die in mijn geest een identificatie teweeg brengt, waardoor het ruime, liefdevolle bewustzijn verkrampt in een soort identiteit van ik word hier gekwetst en dat is fout. En je bent dus zelf verantwoordelijk voor je lijden. Maar dat is de spirituele visie. Voordat je die eigen hebt gemaakt door beoefenen, ben je 10, 20 jaar verder. Ja? Dus al die tijd ben je en aan het oefenen om dit te ontwikkelen, maar zul je ook buiten je geest om je problemen moeten oplossen. Dus je kan weliswaar in je meditatie al beginnen met, oké, ik ga even niet meteen reageren op mijn moeder of mijn broer die dit lullige opmerking gemaakt heeft. Ik ga eerst even ermee zitten. Eerst met een soort vriendelijkheid, met een soort van, oké, ik mag me hier gekwetst door voelen. Dit is gewoon heel naar voor me en ik sta achter me. Daarmee haal je de zelfafwijzing er al een beetje uit. En dan kun je in gesprek gaan met die ander, maar dan ga je niet meer meteen van, jij bent fout bezig. Maar dan zeg je, wat je daarnet tegen me zei, dat heeft me erg gekwetst. Ik vind dat heel naar, dat je denkt dat ik dat soort dingen vind of denk, bijvoorbeeld. Ja? Snap je dat dat voor mij heel pijnlijk was? Dus zie je dat het gesprek al een iets andere toon krijgt. Als vervolgens die ander doorgaat met rotopmerkingen maken, dan komt de tijd dat je zegt van, hier kan ik niet mee dealen, ik stop er even mee. En uiteindelijk, je familie is alleen maar je familie, zolang jij vindt dat het je familie is. Ja, want in feite is elk mens je familie aan de ene kant, en aan de andere kant heb je geen familie. Ja, in werkelijkheid ben je bewustzijn. Dus daar ligt ook je eigen verantwoordelijkheid. Ook als je familie hebt die naar is, dan komt ergens het punt dat je moet zeggen, sorry lieverds, maar ik stop ermee. Ik wil geen contact meer met jullie, want het is altijd, altijd, altijd word ik door jullie afgewezen. Jullie luisteren niet naar me. Ik doe mijn best, maar het lukt me niet. Doei. En ook dat is pijnlijk voor jezelf, maar dat kan je dan beter, zeg maar, omhelzen, dan dat je iedere keer moet dealen met mensen die denigrerend doen. En dat kan in families soms ernstig en heel naar uit de hand lopen. Ja, ik bedoel, families zijn naast partners en kinderen, ja, zijn de grootste knoppendrukkers. Dus je mag ook, net als je in een relatie mag besluiten dat de relatie te veel ellende oplevert en dus ermee ophouden. Je mag ook tegen je ouders, tegen je broers, tegen je zussen zeggen als volwassen mens, sorry, ik heb het geprobeerd, maar ik vind het helemaal niet meer leuk om met jullie om te gaan. Stop er maar mee. Of je zegt het niet zo expliciet, maar je doet het gewoon, weet je wel. Je blijft gewoon weg. Of je gaat één keer per jaar ga je naar de kerstborrel of zoiets. En dan doe je maar een beetje alsof. Ja, dat mag ook. Wat? Snap je? Het is, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Oké. Is dit een antwoord op je vraag?
Ja.
Oké. Dankjewel. Wie volgt?
Olivier.
Olivier, ga je gang.
Ja.
Olivier? Ja.
Goedenavond, Jan en
Ivo. Ja.
Zoveel mensen.
Ja.
Ik vind het inderdaad best spannend. En ik heb een heleboel vragen. Ik heb altijd een heleboel vragen, altijd. Maar ik heb je boeken gelezen. En ik ben nu voor het eerst die cursus aan het doen. En ik zit zelf ook midden in een best wel heftige crisis qua relatie die uit is gegaan net en zo. Maar daar heb ik net allemaal al mooie dingen van jou over gehoord. En een soort van antwoord over gekregen. Dus ik denk niet dat ik me daar nu op ga focussen. Hoe graag ik dat ook zou willen. Maar ik denk dat ik je sowieso nog wel contact met mijn andere vragen. Maar ik mediteer zelf ook al heel lang.
Ja.
Maar in een hele andere, in de Soto Zen traditie.
Mm-hmm.
Dus ik ben een bepaalde manier van mediteren gewend. En ik merk wel inderdaad dat ik het ook wel een beetje lastig vind om zeg maar jouw manier die jij onderwijst mij eigen te maken. Maar ik doe mijn best en het lukt ook wel, denk ik.
Maar je kan hem combineren. Dus het betekent niet dat je helemaal niet meer op de zen-manier mag zitten.
Ja.
Doe dat gerust. En probeer alleen af en toe gewoon ook eventjes gewoon niks te hoeven. Ja, dus in zen zit er nog wat meer Een beetje meer doelgerichtheid in, hè? Een beetje Spartaans ook, hè? Zen, hè?
Nou, doelgerichtheid weet ik niet, maar Spartaans is het zeker, ja.
Ja, precies, hè? Dus ja. Als je dat prettig vindt, blijf dat gewoon doen. Maar doe ook af en toe, of zelfs tijdens je zen-zitting, dat je gewoon af en toe even gewoon ontspant en je ogen open doet en gewoon eventjes gewoon niks hoeft.
Ja, dat doe ik ook al.
Ja, dus dan kan je het geleidelijk, dan kan je die twee methodes kan je best wel combineren.
Oké, ja. Ja. Maar het heeft ook inderdaad wel met mijn vraag te maken, want ik doe het al zo iets langer dan 20 jaar. Maar ondanks dat verzeil ik steeds weer in toch die problematiek waar jij het ook continu over hebt, die ego-problematiek en die uitzicht dan in relaties die niet lukken.
Ja.
Of... Dus dat is best wel een grote vraag die ik heb. En daarom ben ik wel blij dat ik in ieder geval jou... dat ik me wat meer verdiep in die meer... ik zou toch zeggen cognitieve meditatie.
Ja, ik zou het liever gewaarzijn meditatie noemen. Okay. Cognitief klinkt mij te veel nog als denken.
Ja.
Maar het is een kwestie van definitie, dat is oké. Dus ja, over dat van ik ben al 20 jaar bezig... en ik word nog steeds helemaal door mijn ego als zwaar overhoop gegooid... Dat is vrij normaal. Dat is niet iets wat ik voor het eerst hoor of zo. Van wat, al 20 jaar mediteren en dan nog steeds niet probleemloos scheiden van je partner of zo. Nee, totaal niet. Het doet gewoon pijn. En het probleem is hier dus dat veel voor ons ego, het ego zegt dan vervolgens, ja maar Olivier, jij bent al 20 jaar aan het mediteren, zou het nou eindelijk niet eens een keer klaar moeten zijn met jouw lijden onder relatiecrisis of zo.
Ja.
Daar zit hem het probleem. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met de zen manier van mediteren. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat meditatie een einde maakt aan de pijnlijke gevoelens bij relatiecrisissen. Het maakt alleen een einde aan jouw zelfafwijzing bij pijnlijke gevoelens over relatiecrisissen. En aan jouw verzet tegen die pijnlijke gevoelens. En dan, als je dus helemaal je niet meer druk maakt over het hebben van die pijnlijke gevoelens, dan lossen ze veel sneller op. Dus ze worden nog steeds getriggerd. Misschien bij een volledig verlichte Boeddha dat ook dat niet meer gebeurt. Maar daar weet ik niks van. Ik ben niet verlicht. Ik ben alleen wat langer bezig misschien dan andere mensen of op de juiste manier. Dat weet ik niet. Maar wat ik merk is dat op mijn knoppen wordt nog steeds even hard gedrukt. Kan nog steeds even, weet je wel, boos worden. Of een geliefde die er niet meer is missen. Of dat soort dingen. Alleen vrij snel daarna komt dan dat ruime besef van... Geef niks, mag best, laat maar even. Laat me dit maar gewoon even voelen. En dan, als het dus niet meer zo is dat je reageert met... Ik mag dit niet voelen, ik wil dit niet voelen. Dit is verkeerd om dit te voelen. Maar als je iets hebt van ontspannen in dat gevoel, als je zegt, oké, dit is mijn verlaten minnaargevoel, weet je wel, geef niks, mag best, laat mij dit maar voelen, dan kan het 5 of 10 minuten duren, maar dan lost het op. In plaats van dat je een hele dag jezelf beknelt in het in feite niet willen voelen van de pijn van het scheiden bijvoorbeeld. Dus daar kan je, en al die 20 jaren dat je zen beoefend hebt, is niet... voor niks geweest, die kunnen allemaal ineens nuttig worden. Op het moment dat je je perspectief omkeert van meditatie moet mij van mijn shit afhelpen, naar meditatie moet mij leren om mijn shit te omhelzen. Als iets volstrekt normaals, als iets wat helemaal hoort bij het ego, als iets wat ik niet werkelijk ben, maar wat gewoon in mij getriggerd wordt. Ja, dus mijn... manier, als je die werkelijk elke dag gaat toepassen, maak tegelijkertijd die 20 jaar zenbeoefening als het ware ten nutte.
Ja.
Dus ik zou ook zeker die zenbeoefening die je al hebt geïntegreerd in je leven, niet meer ophouden. Gewoon blijven doen, zolang je daar nog wat aan ontleent natuurlijk. Al is het alleen maar een soort kalmte en een soort erbij horen bij de zengroep bijvoorbeeld. Dat is allemaal helemaal oké. Ja. Zullen we het daar even bij laten?
Ja, laten we dat nu daar maar even bij laten. Is goed.
Ja, oké.
Dankjewel.
Ja. Wie volgt?
Carlien.
Carlien, ga je gang.
De microfoon is nog niet open. Kan je hem zelf Carlien? Openzetten, Carlien?
Ja, want er is
ik hoor je.
Ja,
Ja, ik wil graag even over het ego hebben.
Ja,
ik worstel zelf op dit moment met houden van en verliefd zijn. Dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Ik hou van iemand, helemaal geweldig. En dan word ik weer verliefd. En ik heb me heel lang vastgehouden aan de gedachte, ik kan van twee mensen houden. Mm-hmm. Alleen mijn partners nooit, weet je wel. Ze willen altijd alles 100%.
Ja, ja.
Dan kom ik er nog een tijdje mee weg. Ook in openheid tussen haakjes. Dus ik heb nu alweer bijna 2 jaar verder. En ik mis nu in de verliefdheidsrelatie de geborgenheid. Mijn vraag is eigenlijk concreet, wat is nou ego? Is het mijn ego dat ik denk, ik zit in mijn gevoel, dat moet kunnen. Ik voel voor jou dit, ik voel voor jou dat. Jullie zijn allebei complementair voor mij. Maar dat is wel heel egoïstisch. Is dat ego? Of is het van de partners waar ik dan... Ik ben met één partner weggegaan, fysiek. Bij de andere gewoon. Ik woon nu weer op mezelf. Ik heb eigenlijk met allebei nog contact. Maar ja, ik ben nu gewoon niet meer 100%, zeg maar. Nu is het gewoon rommelig. En wat is nou ego? Is dat van hun dat ze zeggen... Ja, je moet voor mij kiezen of je moet een lesje leren. Je moet eindelijk eens... kiezen voor één iemand.
Ah, ja. Dat is hun ego. Als hun ego zegt, je moet kiezen voor één iemand. Als dat, weet je wel, want hun ego is bang om jou kwijt te raken. Dus hun ego zegt, nee, geen andere man erbij, weet je wel. Ik wil de enige zijn. Ja, en dit geval is het de man, maar vaak zijn het ook vrouwen natuurlijk die tegen de man zeggen, ik wil de enige zijn. Ja, dus dat is het ego. En in jouw geval, je wordt verliefd op iemand anders. Je voelt geborgenheid in de ene relatie en verliefdheid in de ander. Ja, maar geen geborgenheid in de verliefdheid en geen verliefdheid in de geborgenheidsrelatie. Ja, dus ego heeft hier 2 behoeften gespreid over 2 mensen. Dat zou op zich geen probleem hoeven zijn als beide partijen het daarmee eens waren. Maar soms zijn beide partijen het daar niet mee eens. En dan heb je dus een probleem, want als die ene man zegt, ik wil jou alleen voor mezelf, dan is zijn ego bots met jouw ego. En als die andere partner zegt, van, ik wil dat je bij je man weggaat en dat je bij mij intrekt, en dat je ook bij mij de geborgenheid voelt en niet alleen de verliefdheid, dan is dat zijn ego die dat wil. En jouw ego zit tussen 2 vuren en raakt in verwarring en zegt, is dit nou mijn ego? Ja, ja, dat is jouw ego. Het is allemaal ego. Hè? In het Tibetaans boeddhisme is alles ego, behalve gewaarzijn van het ego. Dus als je nou kijkt naar weet je wel, wat is er ontstaan? Je hebt een geborgenheidsrelatie met de ene. Doorgaans in geborgen en veilige relaties verdwijnt de verliefdheid. Elke dag zie je weer dezelfde man. Het wordt steeds normaler dat hij wakker wordt naast jou 's ochtends in bed. Het is maar heel gewoon, weet je wel. Hij wordt als het ware een soort verlengstuk van jezelf. En je wordt dus niet verliefd op jezelf. Eigenlijk nooit. Weet je wel. Je wordt altijd verliefd op iemand die nog losstaat van jou. Dus het bizarre nu in het hele proces van relatievorming is, je wordt verliefd op iemand die nog een eigen vriendenkring heeft, een eigen huis, een eigen inkomen, ja, een zelfstandige positie heeft. Ja. En vervolgens ga je een tijd lang, vind je dat heel erg leuk, en dan ga je samenwonen. En alles waar je verliefd op werd, wordt afgebouwd. Je gaat het geld bij elkaar gooien, je gaat in één huis wonen. Je hebt je één gezamenlijke vriendenkring nog. Dus dat heet symbiotische relatievorming. Ja, en dat voelt heel geborgen, heel veilig. Alleen is er geen plek meer voor verliefdheid. Want waarom zou je verliefd worden op je wederhelft, op de helft van jezelf? En omdat je die verliefdheid mist, en dan kom je ineens iemand tegen die nog wel een eigen huis heeft en een eigen leven. En daar word je dus verliefd op. En als je vervolgens bij de ene weggaat en bij de ander intrekt, dan wordt degene waar je verliefd op bent, wordt geleidelijk aan de nieuwe wederhelft. En verdwijnt de verliefdheid en dan krijg je het herhaling, dan word je op een derde weer, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dus je moet hier zelf mee dealen. En je moet dus kijken, hoe belangrijk is dit voor jou? Je kan natuurlijk zeggen tegen je partner die vindt dat je voor hem moet kiezen, kan je natuurlijk zeggen, ik zou wel voor jou willen kiezen, maar dan vind ik wel dat er aan onze relatie wat moet veranderen, want er leeft geen bruisende verliefdheid meer. Bij mij is het helemaal weg. Ik vind je een leuke man, weet je wel, heel veilig, ik ben aan je gewend en zo, en ik zie allemaal leuke dingen in je, alleen ik word niet meer warm van je, van binnen. Mijn hart knalt niet meer open als ik je zie. Kunnen we daar misschien aan werken? En dan moet die man natuurlijk bereid zijn om ook mee te gaan in een kwetsbaar proces, want het is niet iets wat je zomaar even doet. Daarvoor moet je of in relatietherapie of tantra trainingen gaan volgen die buitengewoon op knoppen drukken. En dan kan het zijn dat je verliefdheid weer gaat stromen. Als je elkaar, weet je wel, elkaar ruimte gaat geven. Eventueel apart gaan wonen. Niet de relatie verbreken, maar apart gaan wonen. Dat is buitengewoon behulpzaam om weer verliefd te kunnen worden. Maar dan moet die man het daar wel mee eens zijn. En als die man zegt van, ben je helemaal besodemieterd? Thuis hier, dat is je plek, weet je wel. Dan wordt het voor jou tijd om andere partner te zoeken. Of liever gezegd helemaal geen partner even te hebben.
Ja, nee, zo hoort dit, hè. Ze hebben allebei mooie dingen. Maar ik ben ook wel een beetje egoïstisch. Want, ja, ik
wil wat is dat?
Dus, maar ik loop daar een beetje in vast. En dat is een beetje de rode draad.
Ja, maar wat ik wil bedoelen is dit. Egoïstisch zijn we allemaal als we het egoïstisch niet meer beschouwen als een nare eigenschap van het ego, maar gewoon het ego. Het ego is egoïstisch. Ja? Het ego, jij wil gewoon jou wat jij het liefst wil en je man wil wat hij het liefst wil en je lover wil wat hij het liefst wil. Ja? En dat is allemaal ego. En vervolgens, daar kunnen we niet over oordelen. Laten we daar niet over oordelen. En dan kan je met elkaar in gesprek gaan. Hoe gaan we dit oplossen? Snap je? Anders blijf je de hele tijd bezig van, heeft die man nou gelijk en ben ik fout bezig? Dat schiet niet op. Want je kan misschien wel denken, die man heeft gelijk. Weet je wat, ik stop met mijn buitenechtelijke lover en ik ga weer gewoon braaf 100% kiezen voor deze man. Denk je dat dat jou gelukkig gaat maken?
Nee, ik weet wel wat mij gelukkig maakt. Gewoon lekker op mezelf en ja, complementair. Ja,
dus kies daarvoor. Zeg tegen beide mannen, lieverd, ik vind jullie hartstikke leuk. Ja, maar niet elke dag.
Nee, maar goed, ja? Het is allebei niet. Dus dan is het een, ja, dat is een spirituele weg. Misschien is dat de weg, hè? Om eigenlijk
ja, maar het is ook de eerlijkste weg.
Ja. Jezelf.
Het hoeft niet per se spiritueel te zijn. Je kan ook zeggen, dit is eerlijk. Dit is wat ik graag wil. En natuurlijk, in onze cultuur heerst er nog een soort vooroordeel dat jij dan de egoïst bent en dat die brave man die altijd veilig thuis op jou zit te wachten, dat die is zoals het hoort. Ja? Terwijl hij ook alleen maar zijn ego doet. Ja? En waarschijnlijk ook doodsbang is om jou kwijt te raken. En heel erg hard roept dat hij nooit bij jou weg zal gaan. Ja, totdat hij een leuk jong ding tegenkomt waar hij dan verliefd op wordt. Dat is meteen weg. Ja, er is geen enkele betrouwbaarheid in de gevoelens van het ego. Ja, en dat nou omhelzen met liefdevol gewaarzijn. Dit is dus kennelijk hoe het werkt. Dus is er maar één die kan bepalen wat goed voor mij is en dat ben ik zelf. En dat is egocentrisch, dat is eerlijk. Het is gewoon eerlijk. Ja, dus begin eens met gewoon eerlijk te zijn over wat je graag wil. En te delen met die mannen. En als de mannen daar niet mee eens zijn, dan moet je ook inderdaad de consequenties trekken. Zeggen van, nou, dan ben jij dus geen geschikte partner voor me. Dan vind ik wel een partner die wel ook wil wat ik wil.
Nou ja, de verantwoordelijkheid uiteindelijk nemen. Geen angst meer hebben om alleen te zijn.
Dat is precies. De bottom line hier is natuurlijk niet, is het slecht van mij dat ik dit verlang, maar ik ben bang om er alleen voor te staan. Ja, dus dat is een angst die pas overgaat nadat je de keuze gemaakt hebt.
Ja, of een ander maakt de keuze.
Ja.
Oké.
Okay, succes. Hou ons op de hoogte.
Ja.
Altijd leuk om het te horen.
Ja.
Oké, ik kijk even naar de tijd. Ik zie nog Mickey, ik zie Rianne en ik zie Jolijn nog met handjes omhoog. Dus die wil ik graag nog even doen. Dus geen nieuwe handen meer opsteken. Eventueel de chatvragen, die kan ik altijd eventueel daarna nog per mail behandelen. Maar dan moet je ze ook aan mij per mail nog even opsturen. Want dat wordt heel ingewikkeld, want tijdens de chatvragen staat je mailadres er niet bij. Dus dat is eigenlijk mijn oplossing om een beetje aan de tijd te houden. Dus zal ik beginnen gewoon van links naar rechts. Mickey staat bij mij linksbovenaan. Mickey, ga je gang.
Ja, ik, ik zit in een relatie en voor mijn gevoel zit ik... ja, ik zie steeds meer in van... Oh, ik zit echt in een ego-relatie vanuit mijn deel. En mijn partner is eigenlijk... Ja, ik voel daar eigenlijk een soort ongelijk... Of het is niet gelijkwaardig. Omdat hij veel meer al... Ja, helderheid daarin heeft voor zichzelf. Dus hij is... Ja, staat heel dicht bij zichzelf en weet heel goed wat zijn behoeftes zijn en wat hij wil. En ik merk steeds meer van, oh ja, er zijn allemaal dingen ontwikkeld zoals gaan samenwonen. En ja, de symbiose is volop geweest. En nu neem ik daar wel afstand van, zie ik van, oh ja, dit is gewoon gaande. Dit komt allemaal voort uit angst om die relatie te verliezen.
Ja.
En dat ik die relatie ook, zie ik nu steeds meer in gebruik als, oh, dat... daarmee ja, voed ik mijn eigen waarde eigenlijk.
Ja.
Wel dat niet... ja, ik...
Ja, en ik begrijp dat bijvoorbeeld dat samenwonen en zo... dat was eigenlijk omdat hij zo zeker wist dat hij dat wou. En jij daar enigszins in meegegaan bent. Het was niet echt een besluit van binnenuit... of was het dat wel voor je gevoel?
Jawel, maar voor mij was het een ik zou zeggen, niet een zuivere keuze, omdat het voor mij voortkwam, oh, nou, dan wil die met mij samen zijn, dus dan zit het wel goed en dan is het veilig en dan is deze relatie goed. Dus ik zie heel erg in dat dat vanuit een angst allemaal komt.
Ja, 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 ja. Ja.
Maar wat ik nu merk is dat, nou, ik ben hier heel veel mee bezig, maar ik merk daarin dat hij heel erg op al mijn knoppen drukt. Dus ik ben super vaak getriggerd en geraakt. En dan soms lukt het me om daar echt bij te blijven en te kijken. En soms ga ik helemaal uit mijn plaat. Maar soms, ja, ik krijg soms het gevoel van dat hij zoiets heeft van... Oké, okay, ik kan doen wat ik wil. En jij wordt gewoon geraakt in jouw eigen pijn. Dus daar moet je naar kijken. En voor mij voelt het dan soms van alsof hij gewoon dus maar een vrijbrief heeft om alles te kunnen doen wat hij wil.
Ja, 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 ja. Ja,
ja,
dat is een misvatting bij mensen die heel erg weten wat ze willen. En misschien heeft hij wel zelfs spirituele argumenten daarvoor.
Zeker.
Ja, dus dat is... en het enige waaraan je kunt zien dat het niet echt spiritueel is, is dat er geen compassie is. Natuurlijk, hij kan zeggen, dit is wat ik belangrijk vind. Als dat jouw pijn doet, is dat jouw verantwoordelijkheid. Maar wat hij vergeet is te zeggen, lieverd, hoe kan ik je helpen? Om die eigen verantwoordelijkheid ook te nemen. Wat kan ik doen om het voor jou makkelijker te maken? Of minder moeilijk? Ja, dus bijvoorbeeld, ik ga niet. Dit is voor mij heel belangrijk, dit ga ik niet veranderen. Maar er zijn misschien heel veel dingen in de randvoorwaarden... waar ik je wel mee kan ondersteunen, of die het voor jou makkelijker maken of zo. Snap je wat ik bedoel? Dit is hoe je omgaat met spirituele partners. Dat als, ook als je bijvoorbeeld verliefd wordt op een ander, of ook als jij bijvoorbeeld een hobby hebt die voor jou heel pijnlijk is of zo, dan zeg je, nee, ik ga dit niet. Ik ga mij niet mijn eigenheid opgeven om jou gerust te stellen. Ik zie dat dit voor jou heel pijnlijk is. Voor mij is het heel belangrijk. Maar dan komt dat andere deel. Hoe kan ik je helpen? En hoe kunnen we dit samen oplossen zodanig dat jij ook het gevoel hebt dat je gezien wordt, dat je erkend wordt? En alleen maar zeggen, liever dit, en dan zegt de bescheid, zegt hij niet eens liever bij, maar dit is jouw eigen verantwoordelijkheid. Want dat is zijn zelfbescherming dan. Hij vindt het dan pijnlijk om te zien dat jij moeite hebt met iets van hem. En dan zegt hij, dat is je eigen verantwoordelijkheid, omdat hij niet wil. Wij zelf daarna te kijken.
Ja, want hij kan dan ook wel dingen zeggen als... Ja, jij wil alleen maar een deel van mij. Maar jij kan mij niet helemaal van mij houden zoals ik helemaal ben. Alleen maar stukjes. Dat soort dingen krijg ik dan...
Leuk. Hè? En dat is echt zo'n argument wat naar twee kanten snijdt. Want hij zegt dus tegen jou, jij zou anders moeten zijn. Jij zou van mij moeten houden helemaal zoals ik ben.
Ja.
En hij zegt dus eigenlijk, ik hou dus niet zoals jij bent. Ik hou dus niet van jou zoals je bent. Zodra iemand een ander wil veranderen, en dit is werkelijk zo paradoxaal, als iemand zegt, jij moet van mij houden zoals ik ben. Nee, hij moet van hem houden zoals hij is.
Ja, en dat, ik geloof ook wel dat hij dat doet. En het, ik denk ook wel, hij ondersteunt mij daar ook wel in. Maar ik heb soms het gevoel dat ik probeer heel erg compassie te hebben voor mijn eigen proces. Van oké, ja, dit is pijnlijk en dit, ja, dit gaat niet sneller zoals het is. Maar soms voel ik een soort druk bij mezelf van ja, maar dat is dan de realiteit. Misschien gaat dat, ja, heb ik daar heel veel last van. En is dat op een gegeven moment voor hem een punt, en misschien ook voor mij, dat we zeggen van oké, ja, dit gaat niet werken. Want ik ben gewoon nog steeds te veel geraakt en jij vindt dat vervelend.
Ja, mm-hmm. Ja,
dat is een pijnlijke conclusie, maar...
Ja. Ja, ik denk dat de pijnlijkste conclusie is de eerlijkste. En dan je moet even kijken hoe lang speelt dit al. En is dit vooral gaan spelen door het samenwonen? En kun je nog terug naar elk weer apart wonen? Nou, kunnen kan natuurlijk altijd, maar...
Kunnen wij.
Ik bedoel, ja, dat is, durf je dat, weet je wel? Durf je dat aan? En vermoedelijk komt daar verzet tegen.
Nou ja, en durf ik het aan ook? Want ik kan ook soms voelen van... Oké, ik heb mijn eigen ander huis nog. Zeg ik, ik ga gewoon weer mijn eigen huis wonen. Maar dan komt het meer vanuit een soort boosheid.
Oké, ja.
Dan denk ik, oeh, dat is ook... Ja.
Dat is op zich, maar soms heb je even boosheid nodig om iets wat al dieper speelt... om eindelijk daar aandacht aan te geven.
Ja.
En ik heb natuurlijk, ik ben zelf nogal een groot voorstander van als samenwonen niet per se moet vanwege dat je samen kinderen hebt en te weinig geld voor te huizen.
Ja, dat weet ik.
Blijf dan apart wonen, want dan kan je tenminste echt werken aan een liefdevolle relatie. Het hele dag samen zijn is zo funest voor liefde. Wel heel veilig, ja. Maar dan moet het ook leuk veilig zijn. Dan weet je wel, dan kan je zeggen, oké, dan kies dan maar voor die veiligheid zolang het leuk is. Ja, maar ik hoor al dat het eigenlijk niet eens meer altijd leuk is bij jullie. Dus dan kan je, weet je wel, dan kan je zeggen, oké, dit stevend, natuurlijk stevend dit af op een crisis en een relatiebreuk. Tenzij je voor die tijd al de moed hebt om elkaar meer ruimte te geven.
Ja,
en dat is voor hem ook waarschijnlijk een slikken in ieder geval. Want hij zal ongetwijfeld ook bang zijn om jou kwijt te raken. Maar iets minder bang dan jij bang bent om hem kwijt te raken. En dan lijkt het alsof hij niet bang is om jou kwijt te raken.
Hmm.
Omdat jouw angst iets groter is. Ja? Jouw angst is zijn geruststelling. Ja? Hmm. En daarom dat hij dus in feite meent dat hij eisen aan jou kan stellen over hoe je zou moeten zijn. Dus ik zou dit allemaal met hem bespreken. En gewoon eerlijk zeggen dat je het overweegt, weet je wel? Dat je echt overweegt of het voor jullie relatie en voor jezelf niet beter is om weer apart te gaan wonen. Omdat je dan denkt, omdat je verwacht dat je dan wat meer ruimte krijgt om je eigen zelfstandigheid te ontwikkelen. Ja, want je bent misschien in een stadium waarin je nog niet zo echt jezelf gevonden had. Ben je bij een man gaan wonen die wel al een zekere stabiliteit in zijn ego had ontwikkeld. Ja. Misschien ook een oudere man. Ja, en dan ontstaat dit.
Ja.
En het is tijd om even weer een stukje van je eigen jeugd terug te nemen. Ja, en een soort vrijheid ook. Niet per se vrijheid om met andere mannen wat te doen. Als je daar geen behoefte aan hebt, hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Maar wel vrijheid om alleen te zijn.
Hmm.
En om je in alleen zijn goed te leren voelen. Want dat neem je dan weer mee naar je partner als je elkaar dan weer ziet.
Ja, dat resoneert wel heel erg, ja.
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 Oké.
Ja, dank je.
Oké, hou ons op de hoogte, als je wil natuurlijk.
Ja.
Ja. Rianne?
Dus die woon ik weer op mezelf.
Ja, Rianne, ga je gang. Rianne, je microfoon staat nog niet open.
Mute.
Ja, ik hoor je, ja. Yes.
Ik heb een vraag over versmelten en distancieren.
Dissociëren.
Associëren, dank je.
Ja.
Je had het net al even over dat wanneer iemand je vaak kwetst, dat je dan ook het besluit kan nemen, nou, nu stop ik met het contact.
Ja.
Voelt ook als dissociëren.
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Want ik krijg vaak die vraag bij mensen, als ik dan dit soort dingen zeg van, je hebt een partner en die drukt alsmaar op pijnlijke knoppen. Maar hou op met die relatie. Dan zeg je, ja, maar dan loop ik toch weg van mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen pijnlijke gevoelens. En dat is die instinker die je vaak tegenkomt op het spirituele pad. Zodra mensen doorhebben dat het lijden door hunzelf veroorzaakt wordt in hun eigen geest, vinden ze van zichzelf dat ze het ook in hun eigen geest moeten kunnen oplossen. Maar in feite vind je dan van jezelf dat je verlicht zou moeten zijn. Maar je bent het nog niet. Dus waar spiritualiteit over gaat, is zijn met wat er is. En niet met een soort van volmaaktheid. Van je kan alles hebben, je bent nergens meer, hebt nergens meer last van. Snap je? Dus er is een soort gouden regel in de spiritualiteit. En die zegt, als het je niet lukt om een probleem, om een pijnlijke emotie in je geest op te lossen, dus door de juiste vorm van beoefenen, dan moet je het buiten je geest oplossen. Dan moet je zorgen dat die vingers van die knop afgaan. Want en iemand die voortdurend op je knoppen drukt, en jij de hele tijd jezelf afwijzen over het feit dat je dat niet met je geest kunt oplossen, dat is een hele nare situatie. Ja, ik krijg vaak van die mails, vaak zijn het dan vrouwen die een man hebben die ineens zeg maar een partner erbij heeft genomen, een intiem contact erbij heeft genomen. En die vrouw zegt ervan, ik zou hem dat heel graag willen gunnen. Ik sta helemaal achter dat idee van spirituele relatie, elkaar niet claimen, elkaar ruimte geven om te onderzoeken wat je wil, eventueel met andere mensen. Ik sta er helemaal achter, alleen ik kan het niet. Ik word zo pissig op die man, weet je wel. En dan zit ik weer een rot opmerkingen tegen hem te maken, waar ik mezelf dan ook nog over afwijs. En zo, wat moet ik doen, weet je wel. En dan zeg ik dus altijd, als het niet lukt om het met je geest op te lossen, wat heel normaal is, je bent nog maar net een half jaar aan het beoefenen en je had 10 jaar een relatie met die man, come on, weet je wel. Hoe zou je dat met je geest moeten kunnen oplossen? Je bent net begonnen als beoefenaar, weet je wel. Nee, dat moet je buiten je geest oplossen. Je moet met je man gaan praten, zeggen van, dit is mij veel te moeilijk. Dit is veel te heftig voor me. Ik wil een oplossing waardoor dit op zijn minst draaglijk wordt voor mij. En dat kan dus zijn. En natuurlijk niet tegen die man zei, je bent een klootzakker, je moet ermee ophouden. Maar wel bijvoorbeeld, ik vind dit zo moeilijk dat ik graag meer afstand wil nemen van je. Eventueel apart gaan wonen, eventueel zelfs de relatie beëindigen. Ja, en die man, als die ook een beetje liefdevol en spiritueel ontwikkeld is, dan zal hij zeggen, lieverd, ik snap dit. Ik zou dit ook razend moeilijk vinden als het andersom zou zijn. Hoe kan ik je helpen? Ik ga niet stoppen ermee. Dit is voor mij zo belangrijk. Dat kan je, weet je wel, wees daar eerlijk dan over als man, weet je wel. Maar misschien zijn er dingen, weet je wel. Bijvoorbeeld, welke dingen wil je wel en welke dingen wil je liever niet weten over wat ik doe met een ander. En eventueel dus apart gaan wonen. Als dat lastig is. Ja, je zou als partner kunnen zeggen van, ga dan alleen met die buitenechtelijke vriend of vriendin als je niet thuis bent. Ja, dus ga maar gewoon af en toe een weekendje gewoon in een hotel of wat dan ook. Ja, want ik wil daar niet bovenop zitten met mijn neus. Ja, want het is al pijnlijk. De gedachte is al pijnlijk. Maar als je dan 's avonds om 12 uur je man thuis komt en bij jou in bed kruipt, terwijl hij de blosjes nog op zijn wang heeft van zijn rijpartij met die ander, dat is allemaal veel te dichtbij. Je moet wel God zijn om dat niet naar te vinden, bij wijze van spreken. Snap je? Dat is normaal dat je dat naar vindt. Dus nee, dat is geen dissociatie. Dissociatie is juist dat je die pijnlijke gevoelens, dat je die onderdrukt. Dat je bij die man blijft, uit angst om alleen te zijn. En dat je een mooi weerspeelt tegen hem met een soort van, nee, dat is oké hoor, ik heb nergens last van, je bent vrij, ga je gang, weet je wel. En ondertussen proberen om het niet te voelen. Dat is dissociatie. Zie je het verschil?
Ik zie het verschil. Toch heb ik nog even een vraagje erover.
Ja.
Dan, ik zie dan ook een soort zelfbescherming. Snap je?
Tuurlijk, dat mag. Zolang je niet verlicht bent, moet je jezelf beschermen.
Ja, en dan lijkt het soms wel te versterken. Flikker jij maar op, denk ik dan, bijvoorbeeld. En dan kan ik me of besluiten om een relatie te beëindigen. Maar dan denk ik, ik heb hier volgens mij mezelf mee.
Oh ja, dat kan natuurlijk. Dus dan ben je nog in dat proces van wel ermee stoppen, niet ermee stoppen. Dat is natuurlijk heel normaal. De meeste mensen gaan niet bij de eerste problemen meteen een soort van kappen ermee. Ik kan het niet met mijn geest oplossen, dus los ik het buiten mijn geest op. Nee, daar zit een heel grijs gebied van praten, proberen. Ja. En zo. Ja, dat is heel gezond.
Ja,
ik snap. Alleen uiteindelijk, weet je wel, uiteindelijk als dat allemaal niet werkt en het blijft alleen maar steeds nader worden, dan moet je niet jezelf verwijten dat je het niet met je geest kunt oplossen. Dan moet je het buiten je geest oplossen. Oké?
Okay? Ja, bedankt.
Ja, jij ook bedankt. En tot slot dan, Jolijn, ga je gang.
Ja, hi Jan.
Hi.
Ik heb wel een beetje antwoorden gehoord op de vorige en bij Mickey ook. Maar ik wil toch heel graag natuurlijk even mijn eigen vraag stellen.
Ja.
Ik heb sinds 5 jaar een relatie met een hele lieve, vrije vogel. En ook wel een twijfelaar. En zijn twijfel ging eerst over of hij terug moest naar een eerdere relatie. En dat was dus in het begin. Toen ben ik ook nog bij jou op retraite geweest. Dat was wel heel fijn. Mm-hmm. En nu, sinds een half jaar, is hij aan het twijfelen of er genoeg liefde is tussen ons, in onze relatie. Dus hij lijkt een, ja, voor mij voelt het alsof hij een soort ideaalbeeld zoekt die niet altijd bij mij overeenkomt met wie ik ben.
Ja.
Dat triggert bij mij pijn. Dus daar ga ik dan netjes voor zitten en liefdevol naar kijken. En we zijn samen in therapie geweest. Hij is nu zelf in therapie, dus er gebeurt wel wat. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat het heel moeilijk blijft om te gaan met zijn twijfel. Dus eigenlijk is bij mij een beetje de vraag, is het fijner voor mezelf om hem meer los te laten nog? Zo van, ga maar even gewoon helemaal je eigen gang. Of doe ik er beter aan om hem juist wel te laten praten over wat hij meemaakt in therapie, et cetera. En soms denk ik, ik ga er gewoon, ik knip het gewoon door. Het is niet te moeilijk, ik ga er weg van. Ja. Maar aan de andere kant is het ook, geeft het ook heel veel voeding voor mezelf om te groeien in mijn bewustzijn, et cetera.
Ja. Dus hij twijfelt of hij wel echt een relatie wil met je.
Ja.
En dat is omdat hij een soort ideaalbeeld heeft van hoe het zou moeten zijn. En daar voldoe jij niet aan.
Ja, want ik ben nog wel eens menselijk en emotioneel en maak de dingen moeilijk. En
ja, en wat is zijn ideaal dan? Een vrouw die nooit moeilijk doet?
Nou, als het goed is, dan is het een soort van natuurlijk. En dan is het niet heel moeilijk. Hij vindt pijnlijke dingen vindt hij ook niet zo leuk.
Dus als jij emoties hebt, dan vindt hij dat niet zo leuk.
Nee.
Dus nee, goed dat hij in therapie is gegaan en dan misschien dat hij over een paar jaar dan leert dealen met zijn eigen emoties en dan zal hij misschien ook kunnen omgaan met jouw emoties.
Mm-hmm.
Dus wat je moet, jullie wonen samen of niet?
Nee.
Nee, hè? Dat is goed. Dus dan, ik weet niet, dan zou je gewoon kunnen zeggen van, noem het, ik bedoel, waarom moet het een naam hebben? Weet je wel, kennelijk is er ook affectie tussen jullie.
Ja.
Of liefde, of attractie, of zo.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen van, die twijfel die je hebt aan de relatie met mij, die heb ik inmiddels ook over de relatie met jou. Dus zullen we gewoon dan afspreken dat we geen relatie hebben, maar dat we elkaar opzoeken als we dat allebei willen. En dat we samen zijn als we het allebei leuk vinden. Zonder elkaar nog te willen veranderen. Laten we werken aan onszelf in plaats van aan de ander.
Mm-hmm.
Ja, en hij is er al mee begonnen ook. En jij bent er ook al mee begonnen.
Mm-hmm.
Dus het probleem zit er alleen maar in dat stempel. Is het een relatie of is het geen relatie? Dus bevrijd jezelf van het idee dat het een relatie moet zijn. Ja? En spreek af dat je alleen samen bent als je allebei ernaar verlangt.
Ja.
Niet uit gewoonte. Natuurlijk, een beetje gewoonte is oké. Je hebt het in je agenda staan om elkaar op te zoeken, dan doe je dat meestal ook wel. Mm-hmm. Maar zelfs dan, als je in je agenda hebt staan om elkaar morgen te zien en je hebt 's avonds dat gevoel, eigenlijk heb ik op dit moment helemaal geen zin in hem.
Mm-hmm.
Moet je dat zeggen en dan moet je van tevoren ook al met hem hebben afgesproken. Die vrijheid houden we altijd.
Ja.
Als één van vijf geen zin heeft om elkaar te zien, zien we elkaar niet. Want waarom zou jij hem willen zien als hij op dat moment geen zin heeft om jou te zien?
Ja.
Dat kan alleen maar uit angst zijn.
Ja.
Ja, dus dan kan je beter dat zelf oplossen.
Ja.
En dan ontstaat er misschien wel iets heel leuks. Iets heel nieuws. Misschien ga je wel de onzekerheid over of het nou een relatie is of niet, ga je leren waarderen. Want dat is de ruimte waarin liefde weer kan gedijen. Weet je wel?
Ja.
En waarin je eigen verantwoordelijkheid voorop staat.
Ja.
Als hij dan zegt van, ik twijfel of ik wel een relatie met je wil, of je wel voldoet aan mijn ideaalbeeld van een vrouw, dan zeg je, jongen, dat is jouw probleem.
Ja.
Nou, ik ben de ideale vrouw, maar misschien niet voor jou. Ja.
Ja. Ik denk alleen, Jan, dat het voor hem een fijnere situatie is dan voor mij om zo heel veel vrijheid te hebben. Dus ik oefen daar wel in, maar ik ben meer de... ik vind het fijner om in verbinding te zijn dan hij. Of ik heb het meer nodig om verbinding te voelen dan hij, om zich oké te voelen in deze relatie.
Wacht even, nou hoor ik je twee dingen zeggen die lijken tegenstrijdig. Jij hebt meer behoefte om in verbinding te zijn, maar hij heeft meer moeite aan vrijheid? Meer moeite met vrijheid?
Nee. Hij vindt vrijheid fijn. Dat is een beetje...
Ja, ik snap hem, ja. Ja. Dus dat in verbinding zijn, wat is dat? Is dat een gedachte, wij hebben een relatie? Of is dat werkelijk hartsverbinding?
Ja.
En het punt is, dat laatst, dat stempel relatie, dat levert angst op om dat los te laten.
Ja.
En dus dat is niet een kwestie van in verbinding zijn, maar het is een kwestie van veilig willen voelen.
Ja.
Ja, dus dat is dat is het hele punt. Veiligheid moet losgelaten worden als je liefde werkelijk belangrijker vindt dan veiligheid.
Ja.
Ja, en dan... dan kan het zijn inderdaad dat de relatie... De stel dat je dat zegt, hè, elkaar vrijlaten en alleen elkaar zien als je dat allebei leuk vindt. Mm-hmm. Dat hij in no time een vrouw vindt die dan wel eventjes voldoet aan dat ideaalbeeld. En dat je hem gewoon kwijt bent.
Ja.
Nou, dan kan je alleen maar...
In ieder geval jou de schuld geven, Jan.
Ja, dan is het natuurlijk wel even pijnlijk. Maar waarom jezelf dan afwijzen? Want je hebt dan toch wel... Je hebt dan toch in feite gedaan wat het beste voor je was.
Ja.
Ja, dus dat hele idee dat het in stand houden van de relatie altijd het beste is, dat is al een onderdeel van veel ellende.
Mm-hmm.
Terwijl waar het om gaat is de relatie met jezelf.
Ja.
Die met een ander vloeit altijd daaruit voort. Hij kan nooit beter zijn met een ander dan met jezelf.
Ja.
Dus dat is waar je aan werkt, door gewoon heel eerlijk te zijn. Eerlijk te zijn en te oefenen in onvoorwaardelijke zelfliefde. Hè?
Ja.
Dat moet je leren, dat is waar. Dat kost veel tijd.
Ja, oké.
Okay. Ja, nou, hou ons op de hoogte.
Ja.
Ja, het wordt een spannende vervolgsessie. Hoe zou het met die relatie zijn? Hoe zou het met die? En we zijn hier met 81 mensen vandaag, dus er zijn nog een hoop verhalen die niet verteld zijn. Dus ik wou eventjes nog met jullie overleggen, maar zonder al te democratisch te zijn, want dat levert meestal heel veel puinhoop op. Maar je kan met ja knikken of heel erg nee schudden, kan je me wel al een indruk geven. Maar ik had zo het idee om dit te doen om de 2 à 3 weken en dan op een wisselende door de weekse avond. Ik zie gewoon even rond, weet je wel, soort als er heel erg veel nee gezwaaid wordt, dan, ja, oké. Okay. En ik had dan nog die vraag van 7:30 tot 8 of van 9:30 tot 10. Ik heb zo het idee dat van 7:30 tot 8 beter past in veel mensen dan van 9:30 tot 10. Ik kijk even, wie is voor 7:30 tot 8? Heel erg zwaaien en duim omhoog, ja, oké. Okay. En ik zie paar die liever na het journaal. Dat zouden doen, ja. Dus ik blijf gewoon maar even dan zoals het nu is. En je weet, ik heb tot nu toe ook iedereen nog een mailtje gestuurd met een inloglink. Dat wil ik op den duur overbodig maken, omdat dat dan iedere keer op de website, de cursuswebsite, te zien is. In je eigen account, onder het kopje live vraag- en antwoordsessies. Als het goed is, zal mijn webmaster, tevens mijn jongste zoon Stijn, die gaat morgen waarschijnlijk gaat die een nieuwe inloglink daar zetten en een datum en een tijd. En dat zal dan waarschijnlijk over 2 weken weer zijn. Dus dat moet dan dinsdagavond 17 november zijn, van 7:30 tot 8. Van 7:30 tot 8 is dus de volgende waarschijnlijk. Maar dat moet je dus zien in de account op je website. Misschien dat ik voor die tijd ook nog wel een keer een mailtje stuur. Zoveel werk is dat nou ook weer niet. Maar als je van tevoren dat wil weten, moet je gewoon op je account kijken. Dat zal waarschijnlijk morgen, uiterlijk overmorgen, zal daar de nieuwe datum staan. Dus nogmaals, als je verder nog vragen hebt die nu niet aan bod gekomen zijn, stuur me een mailtje als je dat wil. Of bewaar hem gewoon voor de volgende keer. Dat kan natuurlijk ook.
Mensen vragen waar je, jouw e-mailadres te zien is.
Op mijn website ongetwijfeld. Ergens onderaan de pagina staan twee mailadressen. Eentje van mijn zoon. Als het om logistieke vragen gaat. Hè, dus van ik kom niet in die pagina. Of daar loopt mijn video telkens vast of zo. Moet je bij hem zijn. En een ander mailadres. Gewoon mijn mailadres voor de inhoudelijke vragen. Staat onderaan in elke pagina vermoedelijk. Staat dat wel. En anders ergens bij contact. Staat het. Rechtsboven heb je ergens de optie contact in het bovenste menu. Dus daar staat mijn mailadres. Zullen we hiermee afscheid nemen?
Duurt deze training 5 weken?
Nee, deze training.
Of 5 maanden?
Deze training heeft geen einddatum. Omdat ik gewoon dat nog niet weet. Dus ik heb mezelf. Ik heb het zo geformuleerd dat waar je voor betaald hebt, is de website, weet je wel, toegang tot de website. En dat heb je minstens een jaar. En in dat jaar ga ik regelmatig deze live sessies houden. En daar heb je dan natuurlijk ook toegang tot. En die live sessies komen daarna als audiobestand op de website te staan. Die website wordt steeds rijker aan relatiemateriaal, wat jullie dus zelf leveren. En misschien komt er wel een moment dat ik even een maand of een paar maanden geen zin heb. Of dat ik doodga bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk ook. En dan heb je dus geen live sessies meer, maar alleen de opnames van de live sessies. Dus vandaar dat die live sessies niet een onderdeel zijn van iets waar je voor betaald hebt. Die geef ik er gratis bij, zolang ik het leuk vind. En zolang ik het gevoel heb dat jullie er wat aan hebben. Dus vermoedelijk blijft dit gewoon tot mei of zo doorgaan, om de paar weken. Misschien dat ik eens een keer vakantie neem tussendoor ook of zo. En dan hoor je het wel. Ja, dus dat is een beetje de opzet. En ondertussen heb je dus de website en kan je mailtjes sturen. En er is ook een prikbord op die website. Eventueel, het lijkt mij leuk als dat ook een beetje gaat leven. Dat je eventueel, weet je wel, onderling ook wat contacten legt als je dat leuk vindt. Maar hoeft natuurlijk niet, moet je helemaal zelf weten. Dus dat is een beetje mijn idee. Een soort platform voor mensen die met relatiedingen bezig zijn. En die daarover willen uitwisselen. En daarover wat spirituele informatie willen. En daarover willen delen met elkaar. Oh, ik ben helemaal vergeten om in groepjes te gaan ook. Dat doen we dan een volgende keer. Dat is ook een leuke oefening. Dus ik ga nu de recording uitzetten. En
er zijn dus nog...